Welkom bij Dot/ On Air, een nieuwe podcastaflevering vanaf onze Startup Scale-up Campus in Utrecht. In deze aflevering hoor je ondernemer Luc Koudam van Interactive en Wouter de Bruyne, bekend van Park B, die zich nu vol richt op founder resilience. Je krijgt een eerlijk gesprek over groeien, pivoten, work-life balance, druk van buitenaf en vooral hoe je als founder overeind blijft als alles tegelijk gebeurt. Verwacht concrete voorbeelden, herkenbare signalen, kleine gewoontes die wel vol te houden zijn en waarom praten met andere founders soms meer oplevert dan het beste advies van je omgeving. Kleine side note ten aanzien van het geluid. Dit gesprek is opgenomen met een iPhone en klinkt daardoor anders dan je van ons gewend bent, maar de inhoud is niet minder waardevol. Dit is Dot/ On Air.
Dit is Dot/ On Air, een nieuwe aflevering hier vanuit onze Startup Scale-up Campus. En ik heb dit keer een vrolijke sidekick naast me zitten. Daar ben ik heel blij mee. Joris Vermeulen, wat fijn dat jij er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Ja, dat gaan we vaker doen, hè, dit. Nu al.
Dat zeg jij inderdaad.
Ja, oké, laten we het eind nog even afwachten. Ja. Maar het idee is dat we dit zeker vaker gaan doen. En we hebben twee hele leuke gasten in ons midden. Eén die ken ik al wat langer en ik denk wat beter. Dat ben jij, Luc Koudam, founder van Interactive.
Ja.
Ja, ook wel ooit bekend als City Challenge.
Ja. Daar
gaan we het vast over hebben. En waarom zijn jullie gepivot, et cetera, nu al zin
in dat verhaal? We zijn de koning van de pivot, als ik het altijd zo moet zeggen. We zijn zo vaak gepivot dat je het bijna niet meer kan tellen.
Ja, en hoe zorg je dan dat je team daar niet helemaal gek van wordt en opbrandt en meegaat? Nou, ja. Daar gaan we het onder andere over hebben. En Wouter de Bruyne. Wouter, hey. Jij mag jezelf even voorstellen.
Ah, dankjewel. Wouter de Bruyne. Vooral ken denk ik van Park B. Parkeer, start-up. Tegenwoordig helemaal bezig met founder resilience. Dus eigenlijk alles rondom sterk in je bedrijf blijven staan als ondernemer.
Ja, founder resilience. Daar komen we denk ik zo nog op terug.
Dat weet ik wel zeker.
Ja, want Park B, laten we daarmee beginnen. Je bent niet de founder van Park B, maar je was nummer 3 of zo, toch?
Ja, nee, klopt. Ik ben ingestapt bij Tom en Jay toen zij net Park B hadden opgericht eigenlijk. En in 2015 ben ik met hen samen zijn we Park B gaan bouwen.
Ja en voor mensen die het niet kennen, wat is er uniek aan Park B? Welk probleem lost jullie op?
Ja, eigenlijk optimaliseren we de leegstand van parkeergarages. Dat betekent voor de vastgoedeigenaar dat we eigenlijk extra inkomsten genereren op parkeerplekken die normaal niet gebruikt worden. Maar vooral voor de gebruiker of de parkeerder zorgen we gewoon voor extra capaciteit om te parkeren door heel Europa heen.
Dus eigenlijk onbenut potentieel wat anders gewoon leeg staat. Als je s'avonds naar je tante of je oom of een concert wil,
juist,
dan kan je ook gewoon parkeren via Park B op een parkeerterrein of in een parkeergarage.
Ja, klopt.
Ja, en wie profiteren daarvan?
Ten eerste de parkeren, want het is een stuk betaalbaarder parkeren. En parkeren is natuurlijk een groot probleem in veel van de grote steden. De vastgoedeigenaar eigenlijk ook, want die kan extra inkomsten genereren. Maar wat we eigenlijk ook heel belangrijk vinden, is dat we daarmee ook wel gewoon een bijdrage leveren aan de stad. Dus eigenlijk ruimte die nu niet optimaal benut wordt. Er is heel veel nieuwbouw, soms lijkt er nog nodig in parkeervastgoed. Terwijl er zijn eigenlijk zoveel onbenutte parkeerplekken. Laten we zorgen dat we die eerst optimaal gebruiken.
Ja, was deze purpose er altijd al of is het mooi meegenomen greenwashing en verkoop daar dan nog mee?
Hele goede vraag, Jelle. We zijn al echt begonnen vanuit eigenlijk de drive of de onbenutte potentieel wat er zat.
Ja.
Maar het echt laden van die purpose, eerlijk gezegd, we zagen pas toen we echt veel volume gingen draaien van hey, we komen evolutie toch?
Ja.
En daarvoor hadden we wel dat volume nodig. Het is heel eerlijk gezegd niet de reden dat we begonnen zijn, maar wel heel snel dat we zagen, dit is de echte impact die we kunnen maken.
Ja. En dat is natuurlijk top, toch?
Ja, win-win.
Ja, zeker. Ja. Hey Luc, jij bent hoe lang nu aan het ondernemen?
In totaal denk ik 7-8 jaar, met City Challenge erbij. Hetgene wat we nu doen, dat zal iets meer dan 5 jaar zijn. Ja. Maar zoals inderdaad, we hebben nogal een gekke weg gehad.
Ja, het is 2025. Wat we nu doen zal ongeveer 5 jaar zijn. Want één van die, je zei al in de aanloop, ze noemen mij wel eens de koning van de pivot.
Ja, ons bedrijf in ieder geval. Ja.
Want één van die pivots is echt in de lockdown tijd in corona geweest. Hè?
Ja, wij maakten eerst spelletjes door steden heen. Dat was City Challenge. Dus op een leuke manier een stad ontdekken. Dat zijn we toen gestart in Amsterdam. Hadden een tof spel, dat sloeg enorm aan. Toen wouden we daar echt een platform van maken om op een makkelijke manier te schalen. Alleen net voordat het platform live ging, kickte corona in. En het hele platform was ingesteld voor buitenlandse toeristen. Nou, dan weet je, die zijn weg. Die komen voorlopig niet meer. Dus toen is er een tijdje eigenlijk in conclave van oké, we kunnen het gaan richten op Nederlanders, want het is wel een uitje wat buiten is. Maar daar te veel onzekerheid in. Dus wij zijn andere markten gaan zoeken. En zo zijn we eigenlijk een periode van steeds hele kleine pivots gestart. Startende bij virtuele tours voor universiteiten. En nu uitkomend bij een communicatietool wat ingezet wordt door vooral grotere corporates en universiteiten om mensen effectiever te informeren, te communiceren en te converteren ook. Ja.
Joris, weet jij dan precies wat hij nu doet?
Nee, geen idee.
En iets meer context. Ja, wat doe je dan precies?
Wat wij doen, wij hebben een communicatietool. Het format lijkt heel erg op Instagram Stories, maar het belangrijk verschil, het is geen Instagram Stories. Maar het lijkt op de navigatie daarvan. Het zitten heel veel verschillende opties in. Waardoor wij dus mensen door een verhaal kunnen laten gaan, waarbij de type content de hele tijd wisselt.
Ja, ja.
Dus denk een videootje, dan een vraagje. Maar er zit ook inderdaad logica achter. Wat VR en AR, dat zijn er wat elementen in. Dus mensen op een leuke manier, wij zeggen altijd informeren, iets leren, converteren of meer engagement creëren. En dat is inderdaad een weg geweest van virtuele tours tot wat het nu is. En nu slaat het in één keer heel hard aan en nu gaat het heel hard.
Ja, je zegt virtuele tours, want we zitten hier natuurlijk in Business Island Utrecht, Merwe de Kanaalzone. En jullie hebben hier ook recent een webapp eigenlijk. Hè?
Ja.
Jullie tool maakt het mogelijk dat mensen hier ook virtueel door het gebied heen kunnen, maar ook als ze hier fysiek zijn. Je maakt ook een combinatie tussen online en offline.
Ja, dat is een beetje een legacy van City Challenge, dat wij dus inderdaad nog steeds tours kunnen maken. Dus een onderdeel van ons platform is GPS of inderdaad op afstand kaarten interactief maken. En dat wordt inderdaad ingezet om omgevingen interactief te maken.
Maar je hebt eigenlijk hiervoor niet dat ik dit voorbeeld nu aanhaal, dat mensen hiervoor gaan bellen.
Het is iets wat denk ik nog maar 10% is van wat er gemaakt wordt. Dus ik denk dat de focus vooral ligt op recruitment en HR-communicatie. Daar zit het grootste in. Dus bij universiteit wordt het veel ingezet voor de student journey optimaliseren.
Ja.
Met allerlei verschillende type concepten. Binnen corporates vooral recruitment en HR. En het is altijd een beetje lastig uit te leggen, omdat ze er allerlei verschillende concepten mee maken. Dus het is maar net welk bedrijf het gebruikt en hoe zij dat dan precies inzetten.
Ja, want jullie leveren nu de tooling eigenlijk en niet meer het eindproduct.
Nee, we zijn echt een SaaS-platform waarbij we helpen wel in die concepting om ze te helpen starten. Maar in principe maken ze het grotendeels zelf. En dus het is,
video's of zo?
Ja, we zien gelukkig, wij maakten eerst altijd alle video's ook. Ja. Dus we hebben een productieteam wel in huis. Dus dat wordt nog wel eens ingezet. Alleen wij zien gewoon dat mensen die zelf de moeite nemen om met telefoon, zelfs bij grotere corporates, filmpjes te maken. Ja, dat veel effectiever is en veel, veel beter aansluit ook bij de doelgroep.
Wel echt een onwijs leuke dame die hier langskwam om ook wel met haar telefoon, of uiteindelijk met mijn telefoon, filmpjes te maken.
Ja.
Die komt dan op locatie en die komt dan voor ons helpen om precies te schieten wat er nodig is voor in die slots, als het ware, in jouw tool.
Ja, dat is het. In die slots noemen we het zo, contentblokken noemen wij het. Dus om die te vullen. En het voordeel is, omdat wij alles in blokjes bouwen, kan je elk blokje weer aanpassen. En zodra je iets aanpast, kun je het weer opnieuw live zetten. Dus het wordt een stuk makkelijker om iets high-ends te bouwen voor je communicatie, laat het zo zeggen.
Hey, we zijn eigenlijk een SaaS-bedrijf nu. Ik zat laatst te luisteren naar de podcast We Love SaaS. En daar kwam echt een briljante vraag voorbij, vond ik. Dat was, wat over de eerste 18 jaar in jouw leven moeten wij en de luisteraars van jou weten om het gevoel te hebben dat we je echt goed kennen? Nou, Wouter.
Zo. wat in de eerste 18 jaar van mijn leven, zeg je?
Ja.
Nou, ik denk dat daar wel dat ondernemendheid is daar voor mij heel erg begonnen. Ik heb op mijn 18e mijn eerste bedrijf gestart, een online cadeaubedrijf. En ik denk dat mijn hele reis gaat heel erg over toch wel kansen grijpen, denk ik. Of kansen zien, maar juist ook mensen binden en connecten. En dat bedrijf begon ik. Ik heb jaren in Rome gewoond, toen ik studeerde nog. En daar eigenlijk mensen ontmoet die in Nederland een bedrijf over wilden nemen. Lang verhaal, maar. En dat uiteindelijk gedaan. En op die manier dat 2-3 jaar gerund met hen, met 2 investeerders erin. Super veel geleerd, want uiteindelijk zijn we heerlijk behoorlijk failliet gegaan. Maar dat kan je beter maar vroeg. Zeker, ja. Dat kan je beter, maar als je dat voor je 20ste al gedaan hebt, scheelt je natuurlijk op de rest van je reis. Maar eigenlijk denk ik het connecten van mensen, dat is ook heel erg wat ik nu nog aan het doen ben. Daar kwam dat uit voort. En niet eens per se nou met een doel van ik wil per se ondernemen. En zo ging het eerlijk gezegd bij Parkbee ook weer. Ik zat bij Yes Delft, de incubator van de TU. Daar heb ik 7 jaar gewerkt eigenlijk. En dat mee gebouwd. En eigenlijk vandaar de connectie die ik daar had met Tom en Jay. Kwam op een gegeven moment de vraag van, moeten we dit niet met z'n drieën gaan doen?
Want dat was een spin-off van de TU. Ja. Die bij Yes Delft hun kantoorruimte
had. Ja, heel technisch. Geen spin-off van de TU, maar wel een
tech wel start-up. Yes, precies,
ze zaten wel bij Yes Delft.
Ja, wat deed jij nou ook weer bij Yes?
Ik was commercieel directeur. Was eigenlijk verantwoordelijk voor alle samenwerking met het bedrijfsleven. Maar ook gewoon een coach en een sparringspartner voor de ondernemers daar. En dat is misschien stiekem wel wat ik het mooiste vond aan mijn werk daar. En op die manier was ik ook altijd met Tom en Jay bezig toen zij net met Parkbee begonnen waren. En eigenlijk, ik kreeg van iedereen toen altijd de vraag, dat was zeker je doel, heel zeker soort van aan het, hoe zeg je dat, scouten, naar welk bedrijf ga ik dan in? Heel eerlijk gezegd, dat was voor mij helemaal niet zo. Ik was gewoon met passie, denk ik, aan het doen wat ik mooi vond. Ja. En het connecte zo met die jongens ook. En zij zochten de derde persoon, ook een commerciële co-founder, zeg maar. Toen zijn we met z'n drieën op die manier doorgegaan.
Dus, grappig. Precies die vraag heb ik al meerdere malen gehad in de afgelopen 2 maanden. Net begonnen als community manager. Ja. En zij zei er ook van, oh, dat zie je een beetje aan het rondkijken waar jij dan ook.
Heb je er al even gevonden, jongens?
Dan weet je dat
ook.
Ja,
dat had ik
nooit
bekeken.
Nou,
je bent hem
kwijt, joh. Ja, net op
snel. Bij mij was het na 7 jaar. Kan je nog wel even doorbouwen.
Maar toen ben jij begonnen bij Parkbee, vanuit welke rol? Ook weer commercieel?
Ja, ik was commercieel directeur.
Zeg je ook dat die andere twee briljant waren met hun concept, maar wat minder commercieel? Want dat zien wij best wel vaak met startups. Dus de een die heeft een heel goed idee, kan een heel goed developer programmeren.
Ja.
Maar mist misschien wel een klein beetje het commerciële talent. Was dat hier ook zo?
Grappig genoeg, eigenlijk viel Parkbee meteen al op bij Yes Delft ook als een bedrijf met wat heel snel commercieel perspectief had. En ook wel Tom en Jay, allebei, Tom komt uit Engeland, Jay komt uit China, maar allebei en zeer intelligent, technisch onderlegd. Maar ook wel heel commercieel gedreven. Ze werkten als traders toen op de Zuidas. Ze hadden een iets andere achtergrond dan misschien de echte tech-startup die heel vaak bij Yes ook zat. Maar wat we wel heel duidelijk zagen, eigenlijk ook in het afstemmen van rollen uiteindelijk. Dat was ook wel een ding wat voor mij heel belangrijk was. Ik ben wat extraverter, zeg maar. Ik vind het niet erg om op de voorgrond te treden. En ik wil juist ook met mensen bezig. Dus ik had heel erg zoiets van, dingen zoals met het team bezig. Dat zijn dingen die ik van nature zelf zou gaan doen. Maar ook dingen zoals de media en noem maar op. Dus we hebben eigenlijk toen meteen al gezegd, we willen geen traditionele rolverdeling. Waarbij Tom CEO was. Maar eerlijk gezegd heel erg blij was met het feit dat ik aangaf van, die dingen die zitten in mijn natuur om al te gaan doen. Dus toen hebben we eigenlijk meteen alles op die manier ingericht dat ik wel, bijvoorbeeld, dus alles rondom people en culture ging doen. Maar ook alle vertegenwoordiging in de media en ook.
Ja.
Dus er zaten wel duidelijk, denk ik, rollen waren wel duidelijk. Zou ik maar zeggen dat die verschillend waren. Dat ze ook echt soort van de derde persoon zochten die dan het team compleet zou gaan maken.
Ja. Fast forward, want uiteindelijk, je bent nu weg bij Parkbee, tenminste niet meer.
Nee, ik heb geen actieve operationele rol meer. Nee, klopt.
Dit betekent, ik heb nog steeds aandelen. Maar ik hoorde
vinden belangrijk.
Ja. Maar je bent dus nog steeds wel betrokken, maar niet meer actief.
Ja, ik ben zeker betrokken, ja.
Ja.
En,
Nee, wat wil je zeggen?
Nou, ook bij Park B, uiteindelijk ben ik ook het leiderschapsteam gaan coachen, begeleiden en allemaal de transitie die we uiteindelijk ook doorgingen, zou ik maar zeggen. Ja, dat zijn dingen die blijf ik gewoon doen. En ook met het team wat er zit, dat is gewoon heel close.
Nee, je zegt de transitie, maar ik kan me voorstellen dat je zo vanaf met z'n drieën naar waar het nu staat, meer transities bent doorgegaan.
Ja. Ik denk, en dat is ook echt, jij noemde zijn net, we zijn heel vaak gepivot. We zijn denk ik iets meer in onze, in het bestaande markt. Maar wel, we hebben wel heel vaak, ja, moeten, om te blijven groeien, constant die strategie moeten aanpassen, zou ik maar zeggen. En eigenlijk, als je dat zou tekenen, dan zie je ook heel duidelijk dat het steeds eigenlijk, ja, steeds zeg maar, flattend de lijn van groei. We zagen het vaak ook wel aankomen, dat was ook wel heel duidelijk van, we moeten echt wel weer constant blijven veranderen om te kunnen blijven groeien. Het ging echt niet van nature van, nou, een goed idee. Dat werkte in Nederland. We zijn heel snel naar Engeland gegaan bijvoorbeeld. Maar daar werkte die strategie weer helemaal niet op een hele andere manier. Dus we moesten constant blijven schalen.
Toch doe je het? Want mensen denken wel eens van, oh, Engeland is dichtbij, Duitsland is naast de deur, België is naast
zeker
de deur. Dus
we zijn er allemaal geweest.
Internationaliseren naar die landen. Hè. We spreken de taal ook nog wel een soort van, denken we dan.
Ja.
Dat kan haast niet ingewikkeld zijn.
Nee.
Vaak krijg je dan toch de deksel op de neus.
Ja, we hadden zelfs een Engelse co-founder. Dus die ging ook met het team daar naartoe. Die heeft zijn eigen team gestart in Londen. Maar eigenlijk de marktdynamiek was heel anders. We zijn afhankelijk van vastgoed, parkeerplekken die we op die manier verwerven. En dat werkte echt totaal anders in Engeland. Bijvoorbeeld de steden, die zijn nog veel meer bewoond. En een stad als Londen, is er ongeveer 15 miljoen inwoners volgens mij. Dus wij dachten ook, nou, dan kunnen we 15 keer zo hard. Heel dom gezegd.
En waarom was het dan niet zo?
Nou, eigenlijk omdat de mobiliteit is heel anders. Het openbaar vervoer is bijvoorbeeld veel beter geregeld. Dus mensen gaan al minder met de auto de stad in. Maar wij hier eigenlijk vaak nog wel gewend zijn om gewoon te rijden naar onze bestemming, zou ik maar zeggen. Is de mobiliteit heel anders. Dingen als veiligheid is veel belangrijker. Dat was ook in een tijd, dat is nu ruim 10 jaar geleden, een paar keer een terroristische aanslag toen geweest. In die tijden in Londen. Dus we kregen eigenlijk veel meer vragen over veiligheid. En het derde is eigenlijk, de parkeergarages zijn iets kleiner, maar de gebouwen zijn veel meer waard. Dus de soort van de opbrengsten die wij genereren waren relatief gezien minder. Ja. En er was voor de eigenaren daar misschien ook nog wel iets meer geld gedreven. Alleen, precies. Ik wilde zeggen uit de hoogte. Niet zo aardig, maar wel erg op dus die financiële impact gericht. Die in verhouding gewoon kleiner was. Dus dat is gewoon iets moeilijkere cel voor ons. En zo moeilijk zelfs het grootste segment hier in Nederland is kantoor vastgoed. Dat werkte in Engeland echt niet op die manier voor ons. En ja, dat moesten ze dus opnieuw uitvinden van hoe doen we dat daar. We zijn veel meer gaan werken met publieke parkeergarages. Hele andere manieren om dan toch die plekken te verwerven. En veel meer met partners gaan werken. Dus we zijn daar geïntegreerd met het grootste parkeerplatform van Engeland. Dat gaf wel ineens meteen 10 miljoen gebruikers aan de parkeerderkant. En dat gaf eigenlijk ook weer de manier om te groeien uiteindelijk.
Ja.
Die strategie wordt eigenlijk ook weer toegepast op Nederland, grappig genoeg. Om ook met partners zeg maar veel meer uit te bouwen. Dus, veel geleerd in ieder geval. Ja.
Veel geleerd, veel gedaan bij Parkme. Volgens mij uiteindelijk 40 miljoen.
Richting de 50 aan financiering, klopt. Een hele grote ronde met Kees Kolen, Industries.
Voormalig
zit er goed in. Booking. Precies, ja. Daar hebben we ook veel van geleerd.
Van Booking of Kees?
Ja, van Kees.
Heb je het boek gelezen?
Zeker, ja, tuurlijk.
Hebben jullie hem gelezen, de machine?
Nee.
Oh, ja, mooi. Dikke aanrader. Ja.
Nou,
en we komen zo zeker ook bij Luc. Maar één ding, je hebt Park B mede groot gemaakt.
Ja.
Nu leer je founders hoe ze mentaal overeind blijven in de Red Race.
Ja.
Daar gaan we het vandaag ook over hebben.
Ja, fijn.
De balans tussen gas geven en niet uit de bocht vliegen. Nou, denk aan gas geven. Ogenschijnlijk onuitputtelijke bron van energie. En dan kom ik toch al gauw bij jouw buurman uit.
Ja, kijk. Luc. Ik dacht iets over mij ging.
Zo energiek zie ik er op dit moment uit. Maar natuurlijk.
Maar Luc, volgens mij hebben we een beetje hetzelfde gen. We hebben altijd positief, enthousiast, snel willen gaan.
Lekker druk.
Lekker druk. Snel ja zeggen. Ja, natuurlijk gaan we doen. En dan daarna denk ik, fuck, waar heb ik nou ja tegen gezegd? Maar ja, ik heb het beloofd. Dan gaan we het toch maar doen.
Inderdaad.
Je hebt een keer een workshop gevolgd bij Wouter over founder resilience. Was, dat?
Was het bij de eerste?
Ja, de eerste.
Het was zelfs de allereerste.
Ja, allereerste. Ja, ik ken Wouter.
Dat zei je net in de voorbespreking. En dus heb je er 20 achter de rug. Ja, jij was bij een van de eerste.
Ja, ik was bij de eerste blijkbaar dus. Nee, ik was ken Wouter ook via mijn broer. Via mijn oudste broer. Dus die weet dat ik ondernemer ben. En die ging deze workshop geven. En die gaf mij de kans om daaraan mee te doen. En toen ben ik uiteraard gegaan, want natuurlijk ga je jou zeggen. Ja. Ook omdat ik Wouter natuurlijk ken, dus daar ook wel vanuit ging, hier moet wel iets in zitten. En dat zat er ook. Ja, ik vond het een hele interessante workshop.
Waar ging die workshop over?
Nou ja, founders resilience, dus hoe ga je met jezelf om, hoe houd je jezelf ook overeind? Ook met peers die in hetzelfde schuitje zitten, andere ondernemers, om te kijken hoe doen zij het. Hoe gaan zij om met de dagelijkse struggles, maar ook met de lange termijn struggles, denk ik. Hoe zitten de routines in elkaar? Hoeveel mag je van jezelf verwachten? En ik denk dat ik verwacht nogal veel van mezelf altijd. Dus dat is, ik moet mezelf eerder remmen dan een schop onder mijn kont geven. En dat was voor mij wel, het zijn vaak die kleine dingen. Hè. Ten eerste natuurlijk dat je met je peers zit die allemaal niet hetzelfde verhaal, maar een soort gelijk verhaal vertellen. En de heren die heel eerlijk ook hun eigen verhaal vertelden en daar hun lessen in deelden. Ja, dat samen maakte het voor mij wel heel interessant. En dat je van die hele kleine dingen er toch uit meepakt. Waar je denkt van, hier kan ik wel iets mee. Ja, één ding was bijvoorbeeld, ging het ook na een tijdje over routines en ochtendroutine. En ik heb nogal een heftige relatie in de zin met ochtendroutine. Of ik moet alles, of het lukt allemaal niet. En het zit er nooit tussenin. Dus of ik ben elke ochtend kaart aan het sporten, gezond eten, moet elke dag vroeg opstaan, moet 10 dingen voordat ik ga werken, mediteren, alles erin.
5 a.m. Club gelezen, let's
go. Alles op in de raam. En
dan ga je koud doen.
Ja, alles goed. Ja, dus er moet alles en dan lukt het even een paar dagen niet en dan ben je er in één keer helemaal uit.
Ja. Maar ben je koud douchen bijvoorbeeld?
Nou, dat is wel een van de dingen die ik dan net niet doe. Ik vind die warmte dus veel te lekker. Maar het zijn wel al die dingen bij elkaar, waardoor je natuurlijk heel lang bezig bent. En daar ging het ook over. Wees een beetje eerlijk over jezelf. En realistisch vooral, want het is gewoon niet te doen. Dan kun je wel zo'n boek lezen, zoals de 5 a.m. Club. Maar ja, is het überhaupt wel praktisch in handen voor je om elke dag om 5 uur op te gaan staan? Want dat hou je ook niet in het weekend vol.
Je kan het beter niet 2 uurtjes extra slaap niet.
Een stukje beter. Ja, precies dit. En dat zijn wel dingen. Dus iets liever voor jezelf zijn. Maar ook gewoon de verhalen van anderen horen. Dat helpt ook.
Ja.
Dus gewoon ook de discussies die je met elkaar kan hebben. In zo'n workshop. Daar gaan ze ook heel erg de ruimte voor. Van vertel je verhaal. Hoe doe je het?
Ja.
En dan als een soort gespreksleider toch daar een goede rode draad in te krijgen. Dat was wel heel fijn.
Ja, we zullen nog wel iets meer horen. Ook over die workshop. Hè. Ja. We gaan hem binnenkort een keer hier bij Dotslash doen. Ook,
ja,
hè. Dus ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel leuk om van jou. Je hebt hem een keer meegemaakt. Om er meer over te horen. Moet ook een kleine anekdote over de 5 a.m. club, moet ik net aan denken. Ik deel mijn, Kobo account met Niels. Dus wij hebben allebei dezelfde inlog en dan lezen we allebei lekker boeken en luisterboeken via Kobo. Dus op een gegeven moment had ik een keer iets gehoord over die 5 a.m. club. Dus die heb ik ook, en we hebben, heb ik aangeklikt en we hebben al meerdere boeken dat we met elkaar zeiden, oh, die moeten we allebei even lezen. Dus aanraden. En toen, ik weet nog dat ik wat aanklikte en de volgende dag kwam Niels binnen en zei, hey gast, ik zag ineens 5 a.m. club, maar dat gaan we dus echt niet doen.
Deze meteen uit je leeslijst.
Ik ben overal bij in de Fern Harnish en Gino Whitman met Traction, hartstikke leuk en de Booking, maar dat echt no way.
Snap ik, goede keuze. Ja.
Hey, maar jij zegt, want jij hebt hem wel gelezen?
Nee, ik heb hem wel gelezen, ja, maar ja, het
gaat niet doen.
Het gaat te ver, denk ik.
Ja,
voor veel mensen in ieder geval.
En jij zei discussies met elkaar, met de discussie of met begeleiding, maar discussie met andere founders. Ik weet, wij komen elkaar wel eens tegen bij En Dan Groeit.
Ja.
En daar heb ik ook een keer een camera op je smoel gericht. En
klopt.
Ik weet nog precies wat jij toen zei. Dat vond ik heel treffend. Jij zei, als ik met vrienden ben en ik praat over de uitdagingen van het ondernemen, dan kijken ze me aan en dan begrijpen ze niet wat ik nou echt bedoel. Terwijl als ik met andere founders bij elkaar ben en ik praat daarover, dan begrijpen ze direct dat je bedoelt. Ze snappen het. Ze snappen de uitdagingen, de dilemma's, de afwegingen, de stress. En Ik kan me voorstellen dat dat ook heel fijn is aan zo'n sessie. En dat je zou discussiëren met andere founders. Is dat ook zo? Is dat een plek waar je dit soort gesprekken, net als bij NL Groeit, over met elkaar hebt?
Ja, ik denk het wel. Het helpt heel erg. En om er nog iets aan toe te voegen. Het is normaal gesproken, als je met vrienden bent, dan is het natuurlijk niet, dan ga je niet de hele tijd over werk praten. Terwijl als ondernemer je eigenlijk heel erg houdt van je werk vaak. Want anders steek je er niet zoveel tijd en moeite in. Dus eigenlijk vind ik het ook wel fijn om over die struggles te hebben. En om daar met elkaar over te praten. Ik heb wel een aantal ondernemende vrienden, daar kan dat dan wel mee. Dan zie je het verschil al meteen. Maar dat is bij zo'n workshop, komt dat heel erg naar voren. En dan is het ook niet meteen... of het is gezeur, of het is uit de hoogte. Het kan al heel snel in Nederland vooral een oordeel opkomen op wat jij zegt of wat je doet. Terwijl in zo'n workshop is het vrij uitspreken. De goede en de slechte dingen. En dan is het wel mooi om te zien dat een deel ook met diezelfde struggle zit. Dus dan, of iemand is er net voorbij, of iemand heeft het net meegemaakt. En ik denk dat dat wel iets is inderdaad in de workshop van Wouter, wat mij het meest heeft geholpen. Een ander is, ik weet even niet meer, er was een lijst van een x-aantal dingen. Ik weet niet meer, weet jij hoeveel te waren dan van jezelf?
Zeker.
Ja, dat weet ik precies.
Dat zijn 8 thema's.
8 thema's, ja, het zijn 8 thema's. Ja. Het is wel dat je meteen zit bij elk thema, dat je puur de bevestiging krijgt van ja, zo is het ook gewoon.
Ja.
En inderdaad, het is niet gek dat ik dit meemaak.
Nee.
Jij noemt het net zelf ook al, we gaan het over resilience hebben natuurlijk in meer. Ja, ik heb zo vaak gehad dat je denkt, wat ben ik nou weer in beland? Het is helemaal niet goed. En dan als je met zulke andere ondernemers praat of met Wouter die erover praat, denk je eigenlijk ja, letterlijk iedereen maakt hetzelfde door. Het zijn dezelfde fases, het zijn dezelfde manieren. Ja. En dat is wel lekker om die bewustzijn te krijgen.
Ja, mooi.
Is het leuk, herkenbaar voor jou?
Want nee,
ja, dat is leuk, maar dat is een luisteraar
om die kant te horen. Nee, misschien kort aan de achtergrond. Als je dat goed vindt. Kijk, op een gegeven moment, die parkbierreis, die was echt heel erg intensief. Daar kan ik heel veel dingen over vertellen. Maar we zijn ook corona doorgemoeten bijvoorbeeld. Logischerwijs, maar we zijn een mobiliteitsbedrijf. Dus er was voor ons 80% van de omzet viel weg. We hadden zo'n 100 man in dienst. Dus we hadden echt een gigantische burn rate. Hebben het wel overeind kunnen houden, vooral door wat private investeerders die echt gewoon de tent overeind gehouden hebben, zeg maar. Toen na corona, toen was het eigenlijk, die tijd was misschien nog wel intensief in die coronatijd, en dat is ook wel iets wat je over resilience leert, of een beetje een stoïcijnse gedachte. Heel veel dingen van corona waren out of your control in ons geval. Wij konden niks doen om die omzet terug te krijgen. Daar hoefden we ook niet voor te pivoten of niks. Ja, er was gewoon geen mobiliteit op dat moment. Het bedrijf was al sterk genoeg om daarna weer te kunnen groeien. Maar eigenlijk kwam die omzet daarna ook heel rustig, langzaam terug. Ons gedrag was veranderd. We gingen misschien wel minder met de auto naar het werk. In het begin ging je waarschijnlijk nog minder naar het werk, wat minder naar de stad. We gingen gewoon ons anders gedragen. Dus er zaten heel veel dingen te doen, extra veel stress op veroorzaakten. We moesten gaan saneren. We gingen veel meer richting winstgevendheid, ook om die reden. Het economische klimaat was veranderd. Dus ongeveer 30% van de mensen uiteindelijk hebben we ook moeten laten gaan. Ja, gewoon een mega stressvolle periode, zou ik maar zeggen. En ik merkte dat ook aan mezelf. Ik was echt doodop, eerlijk gezegd. Ik was echt heel erg moe elke dag. Ik zit ook vrij hoog in mijn energie, normaal gesproken. Dus ik was ook nooit bezig met, ik moet werken aan mijn eigen energie. Want het was gewoon voor mij, mijn status quo was gewoon, ik heb hoge, ik zit er wel wat goed in. Maar toen merkte ik echt van, ja, dit gaat echt niet meer. En toen ben ik inderdaad me juist gaan verdiepen in founder resilience.
Die resilience, die is er nu al een aantal keer voorbij gekomen.
Ja.
Even de definitie, jouw definitie van het woord resilience.
Ja, voor mij is het eigenlijk, als ik heel plat simpel zou zeggen, is dat je kan dealen met alles wat je op je reis als ondernemer tot je op je afkrijgt. Dus je moet om kunnen gaan met alle uitdagingen die je hebt. Je persoonlijke energie en drive constant blijven houden. Hoe zorg je er gewoon voor dat jij echt, als je het letterlijk vertaalt, zou het veerkrachtig zijn. Maar het is ook echt zo'n woord dat in het Engels eigenlijk meer betekent dan het in het Nederlands kunnen vertalen. Dus hoe kan je echt gewoon zorgen dat je gewoon sterk in je bedrijf blijft staan. Door al die fases van groei, whatever je op je pad krijgt.
Helder.
Ik ben aan het onderzoeken. Ik heb ruim 200 founders daarover gesproken, geïnterviewd. En eigenlijk toen zagen we al, hier zit zoveel hetzelfde in. Zo vaak hetzelfde patroon, dezelfde dingen. Om dus heel veel tips, tricks, habits, zeg maar, de routines, dingen die je zelf aan kan leren. En dat willen we gewoon naar andere ondernemers brengen.
Maar je bent tijdens Park B daar al mee begonnen?
Ja, nou, ik heb op een gegeven moment wel een beetje een stapje terug gedaan met Park B. Okay. Toen wel nog anderhalf jaar aangebleven, maar ik had geen, geen directeursrol meer, zou ik maar zeggen. Okay. Dus dat gaf toen ook wel de ruimte. En dat was eerlijk gezegd ook echt nodig. Ik heb ook echt zelf gezegd van, ik moet echt een stapje terug. En als ik zo doorga, dan ben ik echt bang dat ik onderuit ga. En dit werd ook wel een beetje misschien een soort van coping mechanisme om me dan hier zo in te duiken. Daar heel veel van te leren. Met andere founders ook echt wel diepgaandere gesprekken te hebben. Ja, daar kwam eigenlijk zoveel tofs uit. En het eerste wat we toen zijn gaan doen eigenlijk is die workshop. Dus dat is veel tof dat je daarbij was. Hadden we zelf van, we willen dit naar ondernemers brengen. Laten we een workshop organiseren om daar ons in ieder geval wat we toen al uitgevonden hebben te delen.
Ja, je hebt natuurlijk best wel, dat is denk ik fijn ook aan jou als workshopleider, dat je ook gewoon de ervaring vanuit je Park B tijd meeneemt. Maar niet alleen de succes, maar ook de momenten waarop het billen knijpen was. Want je hebt best harde keuzes moeten maken. Je vertelde net, je hebt gewoon projecten moeten killen of je hebt mensen moeten ontslaan, moeten saneren.
Ja.
Wat doet dat met jou als mens als je 's avonds thuis komt na zo'n dag?
Ik denk in mijn geval echt, voor mij was het echt een soort van energielek, zou ik maar zeggen. En het interessante met deze dingen is ook in mijn geval, ik kwam daar denk ik, toen ik dat ontdekte en terug ging denken, denk ik, dit is al anderhalf jaar zo. Het is eigenlijk al wel anderhalf jaar zo dat ik veel meer erin stop dan dat ik eruit krijg. Dat kwam deels ook door al die dingen die we toen aan doen. Het waren gewoon dingen waar we doorheen moesten, maar waar we geen energie van, waar je geen energie van krijgt, zou ik maar zeggen, zolang je in die fase zit. Mijn rol was ook heel erg veranderd eigenlijk, heel veel meer performance stuk in. Alles draaide toen ook wel gewoon over het maximaliseren van marges, omzet. Ik vertelde je net al hoe wij begonnen met z'n drieën eigenlijk. Er was ook heel veel ruimte voor mij persoonlijk om een soort van de juiste plek te zitten. Dat veranderde toen ook gewoon. Het ging toen alleen maar over spreadsheets en sheets en slides.
In hoeverre deed jij nog wat je zo leuk vond, waarom je bent ingestapt ooit?
Ja, dat had je mij eigenlijk toen moeten vragen, Geert, want ik kwam dan een anderhalf jaar achter van, eigenlijk doe ik dat dus ook niet meer.
Maar dat zie je best vaak met founders die op een gegeven moment aan het begin met een tof idee en enthousiasme en veel passie ergens mee aan de gang gaan.
Ja.
En op een gegeven moment beginnen tractie te krijgen en dan wordt het groter en op een gegeven moment dan verandert je rol als founder verandert enorm door de jaren heen.
Ja.
En hoe verder je doorgroeit, hoe meer die rol je hebt. En hoe goed heb je dan zo die golven en de verschillende fases waar je als ondernemer doorheen gaat.
Ja.
En ook welke verandering van rol en verantwoordelijkheden. En ik vind gelukkig mijn werk heel leuk.
Ja.
Er zijn ook wel eens dingen waar ik nu collega's voor heb. Die dingen doen.
Ja.
En dan kijk ik wel eens met jaloezie naar. Dus denk ik, maar eigenlijk ben jij nu aan het doen wat ik eigenlijk het allerleukste vind. Maar ik ben meer aan het managen en andere gesprekken aan het voeren. En terwijl met ondernemers hier gaan bezichtigen bij .slash. Daar was Niels wel eens, moet je dat niet overdragen aan een van de anderen? En zeg ik, nee, dat is nou echt de essentie ongeveer wat ik het allerleukste vind. Is met die ondernemers praten over wat ze doen, waar ze staan en waarom ze een nieuw kantoor zoeken. Dat ga ik gewoon niet afgeven.
Nee.
Maar zo zijn er nog wel wat dingen die ik door de jaren heen wel eens heb afgegeven. Is dat herkenbaar? Dat je ik zag Luc net ook al wel knikken.
Dit zagen we ook zo duidelijk toen we daar met heel veel founders over gingen spreken. En heel veel van deze dingen gebeuren onbewust. Dus je bent niet...
Het gaat sluimerend, van de ene op de andere dag.
En wat heel veel founders wel zeiden, van ik heb het gevoel dat ik eigenlijk alleen nog maar shit aan het regelen ben de hele tijd.
Ja.
Als je dat heel lang hebt, dan is het wel zaak om daar bewust naar te kijken. En te kijken, hoe kan je dat wel in balans houden? En ook vaak, we hebben het over balans. Dan gaat het helemaal niet over je werktijden of dingen. Het gaat veel meer om energie. Doe jij nog de dingen waar je echt energie van krijgt? Zit jij, die extra tijd die je soms moet geven, is dat met aan de juiste dingen? Dingen die je, dat noem je signals, dingen waar je en energie van krijgt, die een mega impact op je bedrijf hebben? Of doe je dat aan heel veel dingen die eigenlijk noise zijn?
En
als je daar niet bewust naar kijkt, dan zou het zomaar kunnen dat je 80% van je tijd eigenlijk met nooit mee bent.
Ja.
Allemaal shit, je moet fixen.
Ja, wat ik dan een openbaring vond ook, is dat wat dan voor mij shit is en noise,
ja,
kan voor andere mensen in je team een signal zijn.
Ja, tof. Ja, en, zeker.
Hè, dus jij bent volgens mij wat meer van de school van Vern Harnish. Hè? Dus ja. We hebben ooit een kick op de kop gedaan. Dus
ja,
het boek Scaling Up.
Ja.
En wij zitten meer in de team Traction. De tegenhanger, de Entrepreneur Operating System. Maar er zit ook zo'n oefening in waarbij je een kwadrant moet tekenen. Waarbij je gewoon eens moet bijhouden. Wat zijn dan de dingen die ik doe dagelijks?
Ja.
Die op mijn bordje liggen. Of ze er nou volgens je functieomschrijving toen je kwam opstonden of niet. Maar er komen van die dingen gewoon. Ja, die ontstaan zo ineens liggen. Die bij jou op je bord of liggen ze bij jou op je schouders. En breng dat eens in kaart. En verdeel dat eens onder in linksboven, rechtsboven, linksonder, rechtsonder. En die kwadrant is dan, vind ik fucking vet. Krijg heel veel energie van.
Ja.
Dat is linksboven. Rechtsboven is, joh, vind ik echt prima om te doen. Hè? Kost me geen energie en kan ik goed en vind ik helemaal oké. Okay. Linksonderin is, kan ik heel goed, maar krijg ik geen energie van. Vind ik helemaal leuk. En rechtsonderin is, ik kan het niet goed. En ik vind het ook helemaal kut.
Ja.
Nou, en dat is natuurlijk de kunst om te zorgen dat al zoveel mogelijk van wat je doet, zeker 80% aan de bovenkant zit en niet onderin.
Nee, precies.
En dat je ook al de dingen waar je wel heel goed in bent, maar geen energie van krijgt, en we hebben dat een paar keer met het team gedaan de afgelopen jaren. En daar vervolgens ook ieder voor zich dat invullen en dan kijken met elkaar naar al die kwadranten. En dan kom je er stiekem achter dat er heel veel dingen bij sommige mensen onderin zitten die bij anderen boven zitten.
Ja, mooi.
Leuk?
Ja.
Dat vind ik juist superleuk. Laat maar dat dan doen, man.
Ja.
Nou, en dat was voor me, dat is heel simpel, maar dat was voor me echt een eye-opener. Dat ik op een gegeven moment dacht, oh, maar de dingen die ik niet leuk vindt of die bij mij weglekken, daar kan ik dus gewoon iemand voor zoeken die bestaan.
Iemand vindt het leuk. En die dingen dus bewust doen, maar daar bewust mee bezig zijn met jezelf, maar ook met je team. Dat kan je zoveel shit voorkomen, zeg maar. Waarvan ik nu in retrospectief denk, had ik dat maar allemaal eerder bewuster gedaan.
Ja, ik ben wel benieuwd nu, jij Luc, als jij zo'n workshop hebt gedaan en je hoort dit nu, heb jij dan ook tijdens zo'n workshop van, oh ja, dan moet ik eigenlijk ook wel echt iets bewuster mee aan de slag gaan?
Zeker. Maar ik denk dat het bij mij ook heel erg in vlagen gaat. Dus op dit moment ben ik bijvoorbeeld even zo druk met veel dingen. Hè? We zijn verhuisd net met het bedrijf. Verbouwing thuis. Dus het zijn ook randzaken die in één keer heel veel invloed hebben. Alleen je herkent het dan wel. Dus ik herken bijvoorbeeld nu, op dit moment, omdat er zoveel speelt, bedrijf groeit, die dingen, randzaken die ik net noem, merk ik wel van, oké, ik moet nu wel gaan opletten. Want ik zie al, 's ochtends als ik in de spiegel kijk, denk van, oké, ik ben nu echt mezelf aan het uitputten. En dat kan, en ik accepteer dat dat zo is. Maar voor mij is het wel van, dat moet wel met kerst afgelopen zijn. Dus er moet weer even teruggepakt worden naar de ondernemer. Want wat ik zelf wil merken is, die signalen die je dus ziet, is, je gaat in één keer in oude patronen vallen. Dus in één keer gaat het sporten ook niet meer. Ja. Omdat je dan dus het sporten laat gaan, omdat je 's ochtends in één keer naar de bouwvakkers moet. Maar ja, is dat heel verstandig? Ja, kan eventjes, maar het moet niet te lang gebeuren. Hè? Want vervolgens heb je ook minder energie op werk. Dus ik denk dat het vooral voor mij met vlagen gaat. En dat die randzaken kunnen zorgen dat ik terug ga in een oud patroon. Maar je herkent in ieder geval de patronen.
Ja.
Dankzij zo'n workshop.
Ja, precies.
En dan is het wel makkelijker, denk ik, om terug te pakken op wat goed voor je is.
Precies.
En dat je dat sneller door hebt.
Ja, je bent een stuk bewuster bezig met, oké, ik heb door, het gaat eigenlijk niet de juiste kant op deze manier, maar als ik er een soort van deadline aan stel, van oké, tot hier, en dan kunnen we daarna weer normaal verder zoals
en hoe voorkom je dan dat je dan afknapt, na die deadline?
Ja, dat is een goede vraag.
Ik ben zo'n type, ik ben vaak de eerste 2 dagen van de vakantie ben ik ziek.
Ja, dat heb ik ook. Nou, ik ben nooit ziek, behalve dan.
Ja.
Zeker. Accepteren denk ik. Maar ook wel wat strenger zijn dan van oké, dan moet er ook echt afschalen. Want bijvoorbeeld met verbouwing, kan ook weer vertraging oplopen. Dat soort zaken. Alleen, eigenlijk ben ik al te ver gegaan. Je had nooit dat sporten, had je nooit moeten laten gaan. Want dat merk je gewoon, daar heb je jezelf uiteindelijk echt mee. Dus je probeert, wat ik nu merk is, ik probeer mezelf weer 1 stapje terug, even uit de waan van de dag. En dan is het zelfs bij werk gewoon even van, oké, accepteren dat dan even iets minder snel gaat. Dat is moeilijk, ik zie jou ook knikken.
Maar ik zie het vooral, omdat als ik zo vrij mag zijn, als het eruit moet knippen, moet ik maar zeggen, maar je gaat ook nog eens een keer papa worden.
Ook nog, dus dat is ook nog een dingetje. Ja, dus ik word ook nog vader.
Het wordt niet minder de komende jaren.
Het wordt niet minder, dus het is eerder van, oké, waar zit die balans? Dus het is gewoon weer balans vinden, alleen op een andere manier weer.
Ja. Mooi.
Wout, heb jij een moment gehad tijdens misschien wel een vergadering of zo'n autorit naar huis, waarop je dacht, dit is niet meer oké, dit is niet meer gezond, ik moet iets veranderen?
Ja, nee, zeker. Op het moment, ik merkte het wel als we dan met het MT op offsite waren bijvoorbeeld, dan heb je wat meer tijd voor dingen. Maar eigenlijk, ik denk voor mij, dat was ook echt het grootste moment, ook het moment dat ik heb gezegd, ik ga dit nu ook echt veranderen. Je zegt net toevallig tegen Luc, dat je vader hoort. Ja, nee, dan moet ik het nu ook niet meer zeggen. dat ben ik al even. De kinderen waren voor mij een mega spiegel.
Ja.
De kinderen, dat ik het gewoon zag, dat ik thuis, kijk, mijn vrouw, die Danielle daar, nou ja, daar kom je nog wel mee weg, dat je wat lagere energie hebt en noem maar op. Als je elke dag zo moe thuis komt als ik thuis kwam, en in het weekend ook heel erg aan moed bijkomen de hele tijd, dan is het dan was dat wel een hele duidelijke spiegel. Ik weet niet hoe goed als een donderdagavond volgens mij dat ik thuis kwam en dan ik speelde dat ik met de kinderen speelde, zou ik maar zeggen. Ik was daar helemaal niet echt. Ik was vooral aan het denken, is het al 7:30 of 7:00. Toen heb ik wel even gedacht van dit kan echt niet meer. Een van de dingen die we gedaan hebben naast de workshop is een scan gemaakt, de Founder Resilience Scan. Daar zat ook één vraag in waar heel veel founders ook negatief op antwoorden. En dat is, ben jij nog de leider, ondernemer, maar ook vader of partner die je wil zijn? En heel veel geven daar wel het eerlijke antwoord op. En op een schaal van 1 tot 10 zit dat toch wel in de onvoldoende.
Word me nu te confronteren.
Wat in ieder geval ook weer een trigger is om gewoon na te denken van hoe kan je het dan op een manier inrichten als je daar gewoon wel ja op kan beantwoorden. Want ja, je houdt het ook gewoon langer vol als je in een kloppend systeem zit, zeg maar. En jij zei net heel mooi, Luc, en ook kijk, als je voor die dingen weet van er is een deadline, je moet 2-3 maanden even extra dingen geven. Het alleen het heftig als ondernemer is, het is bijna nooit 2-3 maanden. En na die 2-3 maanden zijn er alweer nieuwe dingen.
Precies. Ja. Dat is het. Er komt.
En je bent jezelf daarna aan het verstukken, eerlijk gezegd. Ja. Je constant denkt van, nee, maar ik kan al wel 2 maanden even een standje bijzetten.
Ja.
Totdat je, en dan even naar mezelf toe, dat is al 1,5 jaar noemend.
Ja.
En anders merk je, nee, dit kan eigenlijk helemaal niet meer.
Ja, het is wel, ik kan me voorstellen dat er founders, ondernemers luisteren en die denken, ja, fuck, kutzooi, dit heb ik ook.
Ja.
Maar misschien ook wel wat huiverig zijn voor de ik zei net al, het is best dit wordt mij nu te confronteren. Ja. Ik grapte het net, maar ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken, ja, joh, ik heb helemaal niet zo zin, kan dat helemaal niet erbij hebben om die confrontatie aan te gaan.
Nee.
Wat zou je tegen die ondernemers willen zeggen? Wat zou je tegen mij zeggen? Waarom ik dan dus juist eigenlijk mee moet doen in die workshop? Want ook voor mij is dit herkenbaar.
Ja, het interessante is, en ik herkende, jij zei net ook al toen het ging over peers. Kijk, ik coach en begeleid ook heel veel founders tegenwoordig. En heel vaak hebben die inderdaad om hem heen eigenlijk, stel je voor, je zit in hoge stress. Dan gaan de mensen iets goed doen om je heen, je familie of je partner. Die gaat zeggen, goh, Jelle, weet je wat jij zou moeten doen? Je zou anders gewoon eens even een week vrij moeten nemen volgende week.
Ja.
Of gewoon eventjes, terwijl jij, het enige wat jij in je hoofd hebt op die momenten is juist, ja, fuck it, juist niet. Ik moet harder werken. De enige waarbij je dat wel vaak aanneemt en open met zulke dingen en eerlijk met zulke dingen kan spreken, dat zijn gewoon mede-ondernemers.
Yeah.
En dat is echt letterlijk waarom we dit zijn gaan doen. Omdat we van zoveel founders terugkregen dat er eigenlijk een sense of loneliness is. Mm. En ik zeg bewust een sense of loneliness, want je bent helemaal niet eenzaam. Maar jij hebt wel, in jouw hoofd ben jij heel erg alleen met deze uitdagingen. En dat doorbreken en daar gewoon alleen nog even horen hoe anderen daarnaar kijken. Dat kan heel vaak al een beetje de trigger geven. En jij zei ook al net, Luc, kleine dingen die je gewoon al kan gaan doen. Maar je moet het ook niet te groot maken. Dus dat is ook het nadeel van ondernemers. Vaak, weet ik veel, als ze meer moeten gaan sporten, dan bedenken ze om een marathon te gaan lopen, zou ik maar zeggen.
Meteen alles.
Ook nog een goede tijd. Terwijl, gewoon iets meer gaan sporten, omdat het ook gewoon psychisch goed voor je is. Dat zou al heel goed zijn. Dus die kleine stappen, zeg maar, nemen. En een eerste stap kan zijn hier wel iets mee doen, inderdaad.
Ja. Maar het wordt confronterend.
Zeker. Ja, nou, ik in positieve zin hoop ik dat. Want dan krijg je ook inzichten waar je iets mee wil doen. Je moet wel dat eerste, die soort van, dat inzicht moet je wel hebben. Of die awareness moet wel gecreëerd worden. En het kan ook anders, zeg maar. Dat is denk ik ook fijn om te horen van peers. En van iedereen kan je even wat leren, wat opsteken. En net even wat slimmer dingen gaan doen. Waardoor je eruit komt.
Sorry.
Nee, natuurlijk.
Heb jij nu ook zo'n soort mentor?
Momenteel niet.
Momenteel niet.
Nee. Het is niet zo dat ik iemand heb waar ik vast naartoe ga. Wel een tijdje coaches gehad. Alleen ik kreeg eigenlijk heel vaak het gevoel bij coaches. En ik denk dat het bij Wouter wel echt anders is. Is inderdaad wat jij al noemde. Ze hebben het verhaal niet zelf meegemaakt. Dus ik kan wel met jou door het bos gaan lopen. En dat was in sommige gevallen, het werkte dat ook heel goed. Maar dan loop je tegen een soort plafond aan. Namelijk, je snapt het probleem wel, maar tot een bepaald niveau. En dan gaat het vooral over bijvoorbeeld oefeningen doen en dat er dan een oefening niet gedaan is omdat het gewoon veel te druk werk is. Waar dan is het logisch dat je daar zo'n prioriteit aan geeft.
Voor jullie.
Ja.
Je huiswerk niet gedaan.
Ik heb mijn huiswerk niet
gedaan. Het gaat om prioriteit.
Ja, precies.
Ja. Vind je dit wel belangrijk genoeg?
Ja. Dus ik heb ook niet ten nadele van de mensen waar ik toe coachgesprekken mee heb gehad, want dat werkte altijd wel. Maar er zat een bepaald niveau in waar je dan niet meer overheen kon.
Ja.
En ik merkte bijvoorbeeld bij die workshop ook al, en hoe Wouter is van zichzelf, omdat hij die ervaring heeft en zich echt puur richt dan op die founders.
Ja, precies.
Dat dat wel een soort specialisme met zich meegeeft, waardoor je je een stuk beter begrepen voelt. En dat is natuurlijk al het begin. Mm-hmm. Ik weet niet of het voor iedereen op die manier werkt, maar dat is wel iets wat ik zie.
Ja, kijk, als ik dit zo een beetje hoor, hè, kijk, ik ben geen ondernemer, maar als ik dit een beetje bij jullie hoor, dan denk ik, is toch vrij logisch en ook voor jullie vroeger, voor zo'n Parkbee, wat echt gewoon naar 100 werknemers gaat binnen no time, terwijl jullie daar geen ervaring mee hebben.
Ja.
Het is toch heel fijn om iemand te hebben die jou in dat soort momenten daar een beetje doorheen kan helpen. Dus voor mij, ik vind het vrij logisch ook.
Ja.
Maar ja, dus ik vind het, ja.
Nee, het is vooral ook, denk ik, dat je dus op zoek gaat naar iemand die die weten hoe het is.
Ja.
Want dat is dat verschil. Die vrienden en familie, die hebben allemaal echt het allerbeste met ons voor.
Mm-hmm.
Dus die denken mee en die hebben echt vanuit liefde, zeggen ze, ga een week op vakantie.
Ja. Ja.
En dat menen ze ook. Alleen een ondernemer die zegt, nee, je moet gewoon even plat met de bek op het stuur. En je moet nu even, en jij moet gewoon die gast en die chick, die moet je ontslaan. Want die functioneren niet. En het is heel vervelend dat ze zo aardig zijn.
Ja.
Maar die moeten eruit en die knoop moet je gewoon doorhakken. Ja. Je moet je zakelijke pet opzetten en de beslissing nemen. En je moet aan die kant moet je gewoon sterk overwegen om X, Y, Z te doen. En als je dan toch bezig bent, dan kun je ook eindelijk dat eens een keer doen, klootzak. Ja. Want dat laat je ook een half jaar liggen.
Ja,
even, maar zo iemand heb je af en toe wel gewoon nodig. Je kan het ook niet doen, maar dan moet je ook niet zitten zijn.
Ja. En ik denk dat het daarom voor mij ook gewoon heel logisch klinkt, omdat ik niet die ondernemer ben en niet die ervaring heb. En voor mij zoiets van,
Het interessante is volgens mij wel dat je heel vaak als ondernemer jezelf eigenlijk op de laatste plek zet.
Ja.
Dus je bedrijf komt één, of je gezin. Dat hangt een beetje vanaf het moment. En het klinkt heel logisch weer, als je jezelf investeert, investeer je ook in je bedrijf, bla bla bla, is allemaal leuk, maar je hebt niet meer tijd. Je hebt al eigenlijk geen tijd voor, minder tijd voor vrienden, voor al die dingen. Voor sporten, dat voelt allemaal heel moeilijk om dan ook nog daar extra stappen in te zetten. Dat is wel gewoon iets wat je denkt, je moet zien dat dat werkt. Zeg maar.
Het is wel goed om te zorgen dat het met jou goed gaat in de basis, zodat je ook voor anderen kan zorgen.
Precies.
Ik ben ooit een keer zo'n persoonlijk leiderschapskringetje en dan vroeg die begeleider, die zei, wie is de belangrijkste persoon in jouw leven? En dan moest je dat kringetje in de eerste zijn, mijn moeder, mijn zoon, mijn kind, mijn vrouw. En toen zei hij aan het einde, zei, mag ik ook? Ja. Nou, belangrijkste persoon in mijn leven, dat ben ik. Het is zo heel egoïstisch.
Ja.
Maar jullie vinden mij nu allemaal heel egoïstisch, maar denk er eens over na. Hoe goed kan ik zorgen voor die broer, die zus enzovoort, als het met mij niet goed gaat? En is het logisch dat ik mezelf helemaal over de kop werk om... misschien moet ik ook voor mezelf zorgen.
Ja.
Juist zodat ik ook voor die anderen kan zorgen.
Ja, mooi.
Als je daarnaar kijkt, volgens mij heb je onderzoek gedaan, 70% van de founders vindt dat ze te weinig aan hun eigen veerkracht, noem ik het dan toch maar even, doen. Waarom doen ze dat niet? Is dat ego? Of weten ze gewoon niet hoe?
Het is denk ik juist, je vindt het niet belangrijk genoeg. Er zijn altijd andere dingen waar je tijd al naartoe gaat. Ik merk ook met heel veel ondernemers dat je hier pas echt aan gaat werken als het heel erg nodig is.
Luc, heb jij de deksel op je neus gehad en was dat een eye-opener van oké, ik moet hier iets mee? Of wat was het voor jou?
Deksel wel vaak op mijn neus gehad. Nee, het is wel, dan pas ga je het doen.
Wat voor deksel was dat?
Nou ja, ik denk dat corona inderdaad, het moment dat je faillissement eigenlijk om de hoek staat. Wil je het wel? Dus na een tijdje raak je ook, bij ons heel veel pivots, ben je na een tijdje nog wel aan het doen waar je het ooit voor begonnen bent. Dus dat zijn wel meerdere deksels. En ik denk, wat Wouter ook zegt, dan ga je er in één keer naar kijken van waar ben ik nou mee bezig? En eigenlijk ben je dan te laat natuurlijk. Dan kan je wel terugkomen, daar geloof ik ook wel in. Ik heb dan en ik denk veel ondernemers, één goede en slechte eigenschap in één. Van ik geef gewoon niet op. Mijn doorzettingsvermogen is te groot in die zin. Dus ik loop mezelf ook voorbij daarin. En pas wanneer je zelf voorbij gelopen bent al. Dus dan hebben we het over dat je echt gewoon niet meer slaapt. Continu aan het werk bent. Eigenlijk nooit meer, wat zei het ook, nooit meer aanwezig bent. Dat is ook, je bent wel aanwezig bij sommige dingen, maar je bent er eigenlijk helemaal niet. Ja. Want je staat continu aan bij je bedrijf. En dat is het enige wat nog in je hoofd zit. Ja, dat is voor niemand leuk. Maar dan ben je eigenlijk al te ver. En dan ga je er pas mee aan de slag. Dus ik denk, als ik advies aan anderen moet geven, probeer eens een workshop op haar tussen de reclame te maken. Maar begin eens inderdaad ook daarin met iets kleins. Want ik denk, nu herken je het tenminste. Dus het wordt wel stel iets elke keer. Ik herken het steeds weer.
Maar ik zeg jullie allebei, ik zou het ondernemers en founders gunnen om er al wat eerder aan te denken en er is aan te gaan werken. En niet pas op het moment dat het te laat is. Maar hoe, als je de noodzaak nog niet voelt, is het misschien wel lastiger om een ondernemer, of het zo lastig te denken om een ondernemer te overtuigen die noodzaak nu nog, die deksel nog niet op zijn neus heeft gehad. Wat zou je dan tegen die ondernemer willen zeggen?
Ik denk, kijk, daar zie je ook wel dat als wij deze voor het stellen, wij ook bewust mogen denken, die wil anderen ook zorgen dat ze dat voorkomen.
Ik denk ook dat jullie het oprecht die ondernemers gunnen om er op tijd bij te zijn.
Ja, maar dus die dingen die helpen wel heel erg om dat eens in te zien van, en ook wel om je triggers te herkennen. Misschien een ander voorbeeld. Dit vragen wij ondernemers ook altijd. Dat noemen we de birthday check. Als ik kijk naar mezelf, in de eerste soort van 4 jaar van Parkbee, op een verjaardag, als je mij zou vragen, hey Wouter, hoe is het? Dan ging ik over Parkbee praten. En dan was je 1,5 uur van je avond kwijt. Omdat ik zo enthousiast was, zo volle bak, met toffe dingen, heel veel energie. Eerlijk gezegd, richting het einde van mijn actieve Parkbee reis, als je me toen zou vragen naar Parkbee, dan ging ik een soort van muur omhoog. Dus ik zou eigenlijk niet gereageerd hebben. Ik zou het onderwerp vermeden hebben. Er zijn best wel veel van zulke dingen als je dat zelf herkent. En ik van, die dingen die heb ik soms al wel eens bij wijze van spreken. En die signalen of die triggers herkennen, dat kan ook al genoeg inzicht geven. Want ik denk van, oké, dat zijn dingen die ik liever anders wil doen. En daar begint het wel mee. Het is ook niet, voor mij gaat resilience ook niet om voorkomen van een burn-out bijvoorbeeld. Het gaat eigenlijk om, er kwamen 8 thema's uit dat onderzoek. Sense of purpose noemde Luc eigenlijk net al eventjes. Dus heb je je purpose nog live? Want we ook zagen dat heel veel founders heel veel pivoten, maar dan eigenlijk ook steeds verder weg raken van een doel waarom ze het eigenlijk aan het doen waren. Dus daar actief op in blijven checken helpt heel erg. Jij noemde net alles rondom beslissingen. Navigating tough decisions is er ook een. Het zijn eigenlijk allemaal dingen die jij als ondernemer gewoon om sterk in je bedrijf te staan, maar ook gewoon goed te groeien en te blijven groeien en gewoon nodig hebt als het ware. Dus het helpt stap de rest. En dat helpt dan ook nog een keertje voorkomen. Dat je dus uiteindelijk misschien een keer op je bek gaat, zou ik maar zeggen. Of echt onderuit gaat. Dus het gaat voor mij veel meer om gewoon die grip te houden. Sterk te blijven groeien. Met de juiste energie in je bedrijf te staan. De juiste beslissingen te nemen. Ook richting je team. En al die thema's bij elkaar. En volgens mij heb je daar altijd als ondernemer wat aan. Helpt het dan zeker om daar bewust mee bezig te zijn. Maar dat is misschien wel de grootste les. We zagen echt heel duidelijk te zijn. Er waren heel veel ondernemers die mega bewust met die dingen bezig waren. En misschien al allemaal de 5 AM club laten of daar heel veel dingen uithaalden. Maar een heel groot gedeelte, en daar was ik ook echt één van, ik ging gewoon. Ik ging elke ochtend voor de files uit. Reed ik naar Amsterdam. Ik woonde hier in Utrecht. En ik ging gewoon de hele dag maximaal. Ik zette geen duidelijke prioriteiten voor de dag. Geen duidelijke intentie of doelen. Ik ging gewoon
rammen. En ik vond het ook heerlijk. Ik kreeg er energie van. Ik vertelde mezelf ook, ja, ik ben een anderhalf uur voor het team er is. Want dat is lekker, weet je wel. Terwijl ik ging niet bewust met mijn tijd om. Ik nam geen tijd om te anders misschien basaal iets. Maar je hebt ook gewoon processing tijd nodig. Ja. Maar de hele dag was mijn agenda helemaal vol gepland. S'avonds zat ik nog te knallen. En er was nooit tijd om er even na te denken. Volgens mij herkennen jullie dit. Dus heel veel zulke dingen.
Waarin ik dus moeten we ook in zijn agenda eventjes
kom even rust in de avond
Jij laat niet zo'n proces in tijd om 5 uur.
Het is 1 uur s'nachts en 7 uur s'ochtends als ik echt slaap.
Jij bent erbij, Jelle, toch? Als we hier een sessie over gaan.
Ik vond dit een heel confronterend gesprek. Ik ben niet zeker. Ik ben er sowieso bij. Ik denk ook dat het... Ik geloof ook echt wel dat dit een hele goede is. Er zijn een aantal dingen die me aanspreken. Het discomfort dat ik voel bij een aantal dingen die je zegt. Maar wel meteen met de vertaling dat ik denk, dit zou misschien helemaal niet verkeerd zijn, want het is heel herkenbaar. En ik weet dat je ook gekoppeld aan die workshops faciliteert dat founders ook met elkaar, misschien kun je daar ook nog iets over vertellen, in gesprek gaan en contact houden. Dus een soort intervisie, maar dan wel onder begeleiding met diners of zo. Hoe deed het ook?
Eigenlijk wat we zagen, we zijn die workshops gaan geven. Toen zijn we dat ook voor VC's gaan doen in zeg maar communities van investeerders.
Ik luisterde naar een podcast ter voorbereiding met Lotte van Artjes.
Eigenlijk ook omdat die VC's al wel vaak inzagen van dit is voor heel veel ondernemers nodig, maar je doet het niet zomaar zelf. Dus zij wilden dat faciliteren, onder andere Artjes, maar ook No Such Ventures bijvoorbeeld in Amsterdam ook. Wat we eigenlijk zagen toen, dus we sessies deden, het gesprek achteraf was soms nog wel misschien wel het meest waardevol. Dus de founders onderling die nog doorpraten, dingen uitwisselden. En we deden dan altijd nog een check-in een paar weken daarna. Daar begon echt wel wat in die groepen wat te gebeuren. Dus wat we nu eigenlijk standaard doen, we hosten founder circles. Waarbij we eigenlijk elke 2 maanden met een groep founders bij elkaar komen. Of met een diner of vaak daarvoor en daarna nog met een hapje eten voor degene die willen. Om in te duiken op een aantal van de thema's van Founder Resilience. Maar vooral om dus onderling het gesprek daarover te hebben. En we nodigen eigenlijk altijd dan ook een ervaren of een andere ondernemer uit. Die dan iets van zijn verhaal deelt als het ware. Zodat we daar ook met z'n allen wel goed op in kunnen checken. Van wat leren we ervan? Wat kunnen jullie hiermee doen? Ja. Om dat onderlinge contact gewoon te faciliteren. Met allemaal like-minded peers. En dat is ook iets dat we, wat we ook heel graag hier in de Slash Community zouden hosten.
Wat kost dat? Want uiteindelijk, dat doe je vast niet alleen, maar je blijft ook ondernemer.
Nee, zeker. Zit daar niet een mega soort van verdienmodel voor ons op. Maar we doen dat het liefst altijd met andere partijen die we aan kunnen sluiten. Dat is ook hier, als we dat hier in de community zouden hosten. Dus dat is eigenlijk een gedeelte van de kosten moeten doorberekenen. Dan heb je het. Ik kan het zo niet zeggen, volgens mij over 400-500 euro wat we dan aan een deelnemer vragen om 5 keer per jaar bij elkaar te komen. En dan die kick-off te doen. Ja, ik vind het echt heel belangrijk dat deze dingen gewoon heel toegankelijk zijn. En dat je niet duizenden euro's kwijt bent om ergens aan deel te nemen.
Ja, maar hoe vrijblijvend is het?
Nee, het is niet vrijblijvend van mij betreft. In de zin,
precies, je committeert
je eraan. Want die groep, het zijn dan 12 tot 14 ondernemers. Max, ik wil dat die groep niet te groot worden.
Ja.
10, 12 is top, zou ik maar zeggen. Maar wat ik ook heel duidelijk zie bij de meeste ondernemers, als ze 1 of 2 keer geweest zijn, dan committeer je er zelf aan. Ja, dan wil je ook gewoon komen. Dat je elkaar ook kent. Je bent ook weer benieuwd van hoe gaat het dan met iedereen.
Lum, zit jij zo'n founder circle?
Nee, nog niet. Maar het klinkt wel interessant.
Ja, spreekt je aan?
Het spreekt me wel aan.
Ja, ik moet zeggen, het spreekt me ook aan. Ja.
Mag je als ander niet ook van, dus het is leuk.
Zeker.
Nee,
zo. Je
blijft een beetje hard.
Precies.
Nee, natuurlijk. Ik
ben al wel benieuwd naar... ik bedoel, ik vind het al heel tof dat jij hier bij zit, Luc. Mm-hmm. Omdat je... het is best wel een onderwerp wat niet besproken wordt, heb ik het gevoel.
Ja.
Merken jullie dat dat verandert of niet? Dat die dat onderwerp al beter wordt besproken? Of is dat...
Ja, ik ben daar een beetje biased in, denk ik, omdat ik daar vaak op stuur. Ja. Maar het is wel nog steeds zo, als je ondernemers tegenkomt en je vraagt hoe gaat het, dan ga je ten eerste praten over je bedrijf.
Goed, lekker druk.
Het gaat ja, goed. Het is altijd druk. Dat is soort van alsof het dat iets zegt.
Schephuis.
En daarna noem je het meestal kerngetallen. Ja, weer nieuwe hires. Ronde. Of nee, we zijn winstgevend. Dat zijn dan de dingen.
Ja.
Terwijl ik vraag, als je vraagt van hoe, maar ik, je vroeg hoe gaat het met je. Ik vroeg niet hoe succesvol is je bedrijf.
Ja.
Dus dat is denk ik nog steeds wel zo. Ja. Maar ik heb wel het gevoel, Luc, ik ben benieuwd hoe jij daar ook naar kijkt. Het wordt bespreekbaarder en misschien ook wel meer nodig. Ik denk in de maatschappij is het sowieso natuurlijk wel meer.
Ja,
dat we op die manier toch wel bewuster met over dingen nadenken. En dat gebeurt ook wel bij ondernemers meer.
Ja.
Maar wat ik zeg, ik ben ook wel biased en wat ik ben met dit onderwerp bezig. Dus...
Je zit in die bubbel.
Ja, dus, ja, precies.
Ik denk bij mij, ik vraag er ook wel eerder naar, omdat ik er zelf wat eerlijker over ben, denk ik, dan gemiddeld. Ik hou wat minder de schijn op in de algemene gesprekken met andere ondernemers. Omdat ik het ook gewoon niet weet.
Maar daar zeg je iets. In de gesprekken met andere ondernemers.
Ja.
Dat herken ik ook. Maar ik merk dat ik op mijn verjaardag nog steeds... Eigenlijk wat jij zegt. Oh, ja, heel hartstikke goed. Hey, supergoed. Te gek. Ja. Er zitten helemaal vol. 5 gebouwen. Super tof. En dan wel gauw een ander onderwerp. Want het gaat de hele dag al hier over.
Ja.
Maar in gesprekken met andere founders merk ik dat ik wel makkelijker ook open ben over dat af en toe wel veel en de personele uitdagingen ook wel gehad afgelopen jaar en toch klein team, als er iemand langdurig ziek is, haak dat er meteen in.
Ja. Maar begin jij dan of niet? Want ik merk zelf...
Het wisselt, dat hangt heel erg af, denk van ook degene die de vraag stelt. Op. Sommige mensen ben je... Ik ken jouw broer bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, daar ben ik 2 weken geleden mee gaan golven. Dan merk ik al veel opener allebei over de ondernemersuitdagingen. En er zijn ook ondernemers als die het vragen. Denk, joh, langgaande. Supergoed, lekker druk, gas geven.
Ja. Ja.
Dus het hangt heel erg vanaf wie het vraagt. Of die die circle of trust, of die er is. Of je het gevoel hebt dat je vrij uit kunt spreken zonder dat het daarna... ook wel te lezen is of te horen is. Of, want dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Met andere founders, vind ik, kan je vaak dingen bespreken. En dat komt toch een beetje op die founder loneliness, of het gevoel van loneliness. Er zijn ook gewoon heel veel dingen die je niet met iedereen in je bedrijf kunt bespreken.
Zeker niet.
Nee. En dus ook niet met je collega's of met je medewerkers. En
maar dat moet je ook niet willen.
Nee, dat moet je ook niet willen. Nee. Maar het zijn wel uitdagingen waar je mee moet dealen.
Ja.
En ik kan er thuis kan ik dan wel het vertellen. En mijn vrouw heeft dan naar HR gestudeerd. Dus je kan heel vaak echt nog wel meedenken en met goede ideeën komen. Maar het is toch nog weer anders dan wanneer je het tegen een andere ondernemer aanhoudt. En die gewoon daar ook geweest is.
Ja.
Die precies begrijpt wat daar de uitdaging aan is.
Ja. Ja, en ik merk ook wel een groot verschil. Maar dat ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe jij dat ook ziet. Dus dat merk ik een beetje. Ja, kijk naar Wouter. Of er ook heel veel verschil zit jij zei net bij VC's. Hè? Dat is natuurlijk bedrijven waar veel kapitaal in gestopt wordt.
Ja.
Soms heb ik het idee zelf, namelijk als ik bij dat soort evenementen ben of andere dingen, dat die nog een hogere schijn op te houden hebben soms.
Ja, ja.
Want dan zit er veel kapitaal achter en dan moet het nog sneller en dan moet het nog mooier zijn. Ja. Dus ik merk zelf dat op het moment dat wij zijn, wel uiteindelijk aan het begin hebben er wat angels geïnvesteerd, maar de keuze gemaakt van oké, we gaan niet investeringsmolen in verder, want dat willen we gewoon niet. Het zal vast ooit nog misschien een keer komen, maar voorlopig niet.
Mm-hmm.
Maar ik merk zelf als ik evenementen ben of dat soort zaken, dat vaak de bedrijven waar heel veel extern kapitaal achter zit, dat ik er echt nog even extra doorheen moet prikken om te zeggen hoe gaat het echt?
Ja.
Ik weet niet of jij dat ook merkt.
Wat je wel heel duidelijk ziet, is dat er gewoon nog veel meer druk op zit.
Ja.
En ook externe druk.
Ja.
Je ervaart zelf ook al, jij wil ook groeien en verbeteren de hele tijd. Maar dat is wel intern gedreven.
Ja.
Je moet toch ook meer verantwoording afleggen als je dat kapitaal op hebt gehaald. Als ik even naar ons ook haal, in ons geval, je haalt altijd geld op met grote verwachtingen, groeiverwachtingen en 9 van 10 keer haal je ze niet.
Ja.
Dat geeft heel veel externe druk. Want je hebt ook gewoon eens constant een board waar je aan moet rapporteren. En die Ja, ik heb daar ook veel gesprek met VC's over. Die druk die extra is. Die ondernemer die voelt al wel dat het. Ja. Die is alles en alles aan het doen. Voor mij, ook als VC, kun je veel beter samen onderzoeken naar de oplossing. Dan altijd maar proberen om die druk weer te verhogen. En diegene dan op het matje te roepen van ja, je hebt je groeicijfers niet gehaald.
Dus je doet ook wel een beetje aan de VC-kant coaching.
Ik wou het zeggen, ja.
Nou, zeker, ja. Maar ja, het is daar ook echt een groot onderwerp. Echt een groot, ja, het is zo disruptief als het met een ondernemer niet goed gaat. Of als die relatie niet goed gaat.
Ja. Ja. Het verschilt denk ik ook wel de ene investeerder versus de andere. Ja. We hebben een ander bedrijf waar dan ook een partij in zit met een meerderheidsbelang.
Ja.
En dan, ik dacht, ik ben vooral gas aan het geven. Kijk eens, dit doe ik er ook nog even bij.
Ja.
Waarbij die investeerder op een gegeven moment zei, nee, dit is echt super cool, maar dit is echt zo niet duurzaam.
Ja.
Dus je moet gewoon echt je team gaan bouwen en zorgen. Ja. Dat je het team uitbreidt, zodat jij gewoon normale tijden kan werken. En dat je gewoon je aandacht kan verdelen over de verschillende bedrijven. En dat je dus kan zorgen dat dit ook een succes wordt. Want als dit een succes wordt, omdat jij vol gas blijft gaan en het er nog even naast doet. Terwijl je, dat kan even. Maar dat moet dan en dan afgelopen zijn. En maak daar maar een plan voor.
Ja, mooi.
Terwijl je... eigenlijk denk ik, nou, nu zal ik wel een schouderkopje krijgen, want kijk zo hard ik ervoor ga.
Ja.
En dat werd ook wel gewaardeerd, maar met een einddatum. Ja. En te gek. En dan heb je een plan en vanaf dan moet er een team staan, want anders dan gaat het niet lang, gaat het niet lang goed.
Sterk.
Dus
mooi.
Het verschil denk ik ook wel per investeerder.
Wie zeker. Ja. Nee, dat geloof ik. Natuurlijk is het zo.
Ja.
Nee, dus je ziet daar wel echt een, dat die bedrijven ook wel anders weer gerund worden. Ja, en soms is er ook gewoon wordt heel veel groei en druk van buitenaf. En ook wel ideeën en plannen allemaal maar opgelegd.
Ja.
Het moet wel passen bij wat jij als ondernemer ook wil.
Ja, en ik denk dat als, tenminste dat merk ik dan als ik bij die ondernemers, met die ondernemers praat. Dat zou dus, dat denk ik te merken, tenminste eerder in zo'n riedeltje zit van roze geur en maneschijn.
Oh,
dat natuurlijk iets is wat ze ook moeten ophouden.
Ja.
Terwijl dat als je inderdaad
een
beetje doorheen dan, en dan gewoon weer even terug naar hetzelfde level gaat praten, dat dan in één keer inderdaad gewoon eerlijk over ook de struggles gepraat kan worden. Maar
dat herken ik ook wel echt in die dingen die we in VC-communities doen.
Ja. Ja.
En het derde onderwerp uit het onderzoek van thema's is your ever-changing role.
Ja, nou,
rol constant veranderen, precies. Maar bespreekbaar maken met je VC dat jij twijfelt over je rol als CEO. En geloof me, ik ken bijna geen founder die niet twijfelt een keer over zijn rol als CEO CTO, CFO, whatever je bent. Terwijl je misschien ook nog in onderhandeling zit voor een nieuwe tranche of een nieuwe ronde financiering. Ja, dat is niet hetgene waar je dan even mee naar binnen loopt. Ja. Goh, ik heb vannacht of slecht. Ja. Ik weet echt niet zeker of ik nog wel de juiste persoon ben. Nee, het is heel gezond en heel menselijk om die twijfels te hebben. Het is ook een mechanisme in je brein om gewoon dat te checken en te herijken. Alleen dat is niet iets wat je normaal zo heel makkelijk tegen je investeerder zegt. Of uitspreekt.
Ik was het dacht, ik neem gewoon de directeur aan. Ja. Dan ga ik gewoon alleen maar op zicht zien. Ja, alleen maar een podcast maken. En de dingen die ik echt helemaal terecht
vind. Het is niet gelukt.
Het is niet gelukt. Nee, ik vind het ook gewoon te leuk. Maar ik ben dat meer, als ik daar langer over nadenk, dat wil ik ook helemaal niet. Er zijn momenten waarop het gewoon zo druk is, dat je inderdaad denkt, ik ben alleen maar shit aan het regelen.
Ja.
Dan zijn er met dit, waarom moet ik dit nu doen?
Ja.
Kan ik iemand anders aanwijzen die dat veel beter kan?
En daar ook, ik sprak laatst in een sessie een ondernemer die vertelde dat hij eigenlijk elk jaar weer bijna solliciteert aan zijn eigen rol.
Oh.
Om heel bewust weer in te checken op, ga ik dit weer voor nog een jaar doen? Of in dit geval te zich commit voor 3 jaar, zei hij. Maar ook dat weer bewust doen, het helpt gewoon heel erg. Als je gewoon weer instapt, je weet gewoon, 2026 komt eraan. Dit ga ik weer doen om deze reden.
Ja. Dat doe je
bewust, als je maar bewust doet.
Ja.
Want het is ook helemaal niet erg om na te denken over, ben ik nog wel de juiste persoon? Het kan ook een tijd komen dat je er misschien niet meer bent. Nou, dan kan je er beter maar zelf over nadenken.
Wouter, ik was wel enthousiast om een keer zo'n workshop te gaan doen bij Dots. Hè? De eerste twee deelnemers, die heb je bij deze. Een laatste vraag en dan gaan we zo afronden.
Ja, natuurlijk.
Als jij nou de Wouter van 2016 midden in de Park Bay hype tegen zou komen, nu, zou die dan naar je luisteren of zou je zeggen, hey, leuk verhaal man, maar ik moet door, ik heb een business terug.
Zo. Eerlijk zijn, hè?
Een tikkie naïef zou zijn. Helemaal die Wouter in 2016. Toen ging het ook allemaal lekker. Ik denk de Wouter van 4 jaar later, die had ik ook het liefst willen spreken. En als ik dat letterlijk had gevraagd, had ik denk ik best wel naïef geweest. Als ik had gevraagd van, goh, heb je nog dezelfde energie als de afgelopen 2-3 jaar? Of wat meer reflecterende vragen. Ik denk dat die Wouter dan ook wel in had gezien van, ah nee. En ja, wil je dat of wil je daar wat aan veranderen? Precies. Dat zou dan de juiste vervolgvraag zijn, denk ik. Ik denk uiteindelijk was het een eerlijk antwoord gekomen. Maar het eerste antwoord is, Jelle was gewoon geweest. Nee, lekker doorgaan.
Dankjewel.
Ja, tuurlijk.
Wouter, voor het doen van je verhaal hier. Ja. Maar ook bij voorbaat al voor de sessie die je bij Doelstees gaat organiseren. Ik kijk er enorm naar uit. En we gaan daar natuurlijk... meer informatie over op tot6.nl zetten. En als het allemaal tegen de tijd, als deze podcast uitkomt, al bekend is, dan zetten we een link in de show notes ook naar meer informatie. Joris, vond jij ervan?
Leuk.
Ja?
Heel leuk.
Mooi man. Nou, gaan we dit vaker doen zo?
Nou, vooruit dan maar.
Morgen om 5 uur. Kijk,
toe.
Ja,
morgen. Ik kijk wel even naar de agenda.
Na een koude duur.
Tijdens de sporten.
Ja, precies. Je kan best.
Ja.
Ja, ja.
Leuk format.
Heel leuk format. Hey, Luc. Ja. Jij ook enorm bedankt. Ik heb voor jou zo nog een cadeautje. Want jij vliegt uit, zou ik bijna zeggen. Ja. Je groeit /. Je gaat op wandelafstand bijna van je huis wonen. Met die kleine die eraan komt. Ik kan me daar alles voor voorstellen.
Ja.
Maar jij bedankt voor onze fijne samenwerking de afgelopen jaren. Ja, ga je goed met Interactive. Het was een feest altijd om je erbij te hebben. En wat ik zei, jouw ogenschijnlijk onbeperkte energie. Daar hebben we jarenlang van genoten. En ik kijk ernaar uit wat je de komende jaren nog meer gaat doen. Allemaal met je 2 maten.
Dankjewel.
En kom gauw een keer op de koffie.
Zeker, dus van harte wel.
Wat krijg je als je de outro van je podcast, waarin de partners van Dotslash worden genoemd, laat genereren door Artificial Intelligence?
Deze podcast wordt je aangeboden door Dotslash Utrecht en is mede mogelijk gemaakt door haar partners. Rabobank, Capgemini, Deloitte, gemeente Utrecht, Van Bentum en Keulen, advocaten en notarissen, SAGW, Boren Management, De Rom, Utrecht Region en Peppe, in Japan en Peppe. In Japan.